Dus als het te hard is voor degene die kijken. Ja, dat was net. Nu staat hij. Als het goed is, staat hij nu goed. Maar nu vraag ik me af of hij niet te hard staat weer. Dus dan moeten we even. Ja, ik heb thuis al getest. Maar ja, als het niet echt is, is het altijd weer anders. Maar volgens mij moet het goed zijn. Al commentaar erop gekregen of nog niet? Het is trouwens de rekening maakte voor de microfoon. Het is de rekening voor de microfoon. Dus die moet je zo meteen even meenemen. Oké. Zie je al commentaar erop of niet? Oké, nou volgens mij is het geluid goed, hè? Als je luistert. Het vervormt niet, dat is even belangrijk. Kun jij dat horen? Soms vervormt het als het te hard staat. Het is niet hetzelfde als die vorige microfoon, merk ik. Dus ik moet het eventjes aanpassen. Is het goed zo, ja? Als ik even blijf praten. Vervormt niet? Is goed? Oké. Mooi, dan gaan we dus beginnen. Allemaal fijn dat we er weer zijn. En, ja, maar jij ook gefeliciteerd, Harry.
Ja.
Ja, Harry was ook jarig deze week. Ze zijn altijd bijna tegelijk weer een jaartje dichter bij de heren. En een jaar dichter bij 60, hè? Maar daar hebben we het niet over. Goed, we gaan naar Romeinen. En ja, misschien nog één of twee keer dat ik in Romeinen zit in verband met ons onderwerp over de geestelijke zegening. En ook zegeningen die we in de Romeinenbrief kunnen vinden. Toch wel, ja. Dat horen zij thuis natuurlijk beter dan dat je door telefoon. Oké, nou dan denk ik dat die zo moet. Ja, het verschil is natuurlijk als je hem hier hebt liggen of dat je zo praat. Dat is natuurlijk wel even anders. Ik ga het toch wel even aanpassen. Volgens mij moet het dan zo goed zijn. Dus hij heeft het in de gaten. Dus zeg het maar hoor, als het nog niet goed is, dan pas ik het gewoon even aan. Ja, ja, dan betekent dat hij te hard staat. Oh, oké. Ik heb hem nou al zachter gezet. Dit had ik namelijk gisteren ook ingesteld. Maar door de net, toen dachten ze, maar ja, dan praat jij en dan zing je. Maar dan ligt hij natuurlijk hier. Dat is bij die andere ook. Ik had een beetje een gemiddelde gevonden daarvoor. Maar ik denk dat het zo wel goed is. Dus als je nou geen commentaar, als er geen commentaar is, dan moet het goed zijn. Ja, we zijn live, ja, inderdaad. Goed, we gaan Romeinen 8 en het onderwerp is de aanneming tot kinderen. We hebben ook daar een liedje van en dat wordt al zo gezegd, maar wat betekent het dan helemaal? En het is iets wat we in Romeinen 8 zien staan, Romeinen 8 vers 15 en 16. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ja, vader, we danken u, vader, door deze verse, vader. Dat is ook een zegen voor ons, dat je dit mag weten. En dat je ook weet wat dat betekent vooral. En wat het voor effect in ons leven heeft. Hoe u ons ziet, vader, in uw plan. En daar willen we graag meer van leren. Geef daarom licht op dat woord, vader. Meer als de letters die daar staan, dat we weten wat er staat, maar wat het ook echt voor ons betekent. En dat willen we vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja. Abba, vader. Tegen God je vader noemen. Je vader noemen, God, ja. Nou, dat zijn horen natuurlijk, kunnen eigenlijk alleen maar kinderen van God kunnen dat zeggen natuurlijk. En toch wordt het wereldwijd, wordt er tegen de vader gesproken. Ik kijk weer even. Oké.
Het geluid is niet zacht. Net was het volume goed, maar iets over
van ja, te zacht, dan moeten ze hem denk ik thuis maar wat harder zitten. Want ik denk, ja, dat merk je thuis ook verschil. Bij de een is het, die zei de kind was te zacht, terwijl de ander zei, ja, het is hartstikke goed. Dus, nou goed, ik heb hem nu zo staan en nou moet het goed zijn. Maar vader roepen. Denk maar eens aan het Onze Vader, waar dat allemaal niet gebeden wordt. En dan zeggen we allemaal Onze Vader die in de hemelen zijt. En dat wordt gewoon gezegd, omdat men heeft dat gewoon geleerd. Maar, terwijl God helemaal hun vader niet is, want dat kan je niet zomaar zijn. Dan moet je wel uit hem geboren zijn door het woord van God natuurlijk. Dus ja, dat wordt vaker gezegd. Maar in de Bijbel zien we 3 keer Abba Vader staan. En dan is het wel zeker door gelovigen. De eerste keer natuurlijk de Heer Jezus, dat hij dat zei. In de hof van Gethsemane, in de diepste nood, hè, en dat hij naar het kruis moest. We zien het ook hier staan, Dat is allemaal die dat zegt dat wij dat zeggen. Hè? Wij hebben de geest dan aan tot kinderen. Want in vers 16 ook dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus degene die vader zeggen tegen God in de hemel, die zijn geest niet hebben. Ja, die doen dat met hun eigen geest. Ja, maar niet doordat de geest met hun geest getuigt. Ja, dat je kan dingen leren en het allemaal opzeggen en doen. Zonder dat je hart dat gelooft. Nou, en we lezen het ook in Galaten. Dan zie je ook dat Paulus daarover spreekt. Over de geest der aanneming tot kinderen. En dan zegt hij dat tegen mensen die onder de wet zijn. Nou, daar heeft het alles mee te maken. Ben je onder de wet of ben je niet onder de wet? En oké, als je alleen de Heilige Geest hebt, dan ben je zijn kind. En dan is hij dus jouw Abba, jouw vader. Want Abba, dat betekent, ja, dat is niet die popgroep die we kennen, Abba. Als gelovige, nou als kind, nou als, ook als kerkmens, als christen, toen ik die band hoorde, Abba, dan dacht ik gelijk aan Abba in de Bijbel. Weet je wel? Als je daarmee opgegroeid bent. Maar nee, het woordje Abba, dat is de intieme benaming voor je vader, hè? Papa bijvoorbeeld. Dat is wat het is. En dat kunnen wij zeggen. En dan is het veel meer als een vader. Dan zie je, hij is je papa. Dat is heel intiem, dat mag je gewoon zeggen. Kijk, en dan zie je ook in vers 14, als je die geest hebt, dat je dat kan zeggen door die geest en aanneming tot kinderen. Dan staat er, want zovelen als het door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest de dienstbaarheid. Dat is onder de wet. En dan heb je een geest van dienstbaarheid wederom tot vrezen. Nou, je hebt de vrezen des Heren. Je hebt op twee manieren vrezen des Heren. De vrees voor God dat je bang bent voor hem. Ja? Dat is een ongelovige. Of je hebt de vrees Gods, je hebt ontzag voor hem. En je kent hem als je vader. Net zoals dat je ook voor je eigen vader respect had. Hè? Ontzag had. In die zin. Nou, onder de wet is het de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Als dan. Doe ik het goed? Oké. Maar oh, als ik het fout doe. Nou, in vers 14 zie je, als we die geest hebben en we door hem geleid worden, zijn we de kinderen Gods. Hij gaat ons dan leiden. Maar een wet leidt jou niet. Een wet beveelt. Die zegt, je moet zo doen, dat en dat en zo. Gij zult dit, gij zult dat en gij zult niet. Maar de geest, die neemt je bij de hand, die leidt je. Dat is heel wat anders, hè. Dat is de geest, ja, dat is de vrijheid die wij dan mogen ervaren. Nou, als je even kijkt naar de ongelovigen, als we even in Handelingen 14, vers 16 kijken. Dat is de relatie van de ongelovigen met God. De God van de Bijbel. Die absoluut hun vader niet is. Maar je ziet dat God heeft in vers 16, 14, vers 16, in de verleden tijden, en dat is voor de bedenkende genade, al de heidenen heeft laten wandelen in wat? In hun wegen. Dat zijn hun wegen. Met hun eigen geest, niet geleid door de Heilige Geest. Dat is de relatie die de ongelovige heiden heeft met God. Ja? In hun wegen in plaats van de weg des Heren. Er zijn teksten verderop in de Bijbel, ik ga er niet even vanwege de tijd. Maar dan zie je dat Paulus spreekt over de weg des Heren die hij bekend maakte. Dus je hebt twee wegen. Nou ja, Tom, je hebt dat ding in de gang hangen. Ja? Twee wegen. Met de smalle poort en de brede poort. De ene weg is naar het verderf. En de andere weg is de weg des Heren die wij bewandelen als gelovigen. Maar die weg, die kent de ongelovige niet. Ja, die zegt, er zijn vele wegen die tot Rome leiden. Ja, nou, ook daar moet je helemaal niet zijn. Ja, in Rome. Nee, dan, ja, in de brief aan de Romeinen, daar moet je dan zijn. Ja, dan zit je goed, ja, die weg. Nou ja, en dan weten we, de heidenen hebben dus de waarheid veranderd in de leugen, Romeinen 1. De wegen van de heidenen, hij heeft de heidenen in hun wegen laten wandelen. Dat zien wij in Romeinen 1 beschreven, dat Paulus spreekt drie keer over, dat hij heeft hun aan hun zelf overgelaten. Ze veranderden de waarheid in een leugen. Ze gingen over tot afgoderij. En Genesis 11, we weten het, met de torenbouw van Babel. Nou, wat is er toen gebeurd? Toen is hij naar Abram gegaan en heeft hij de heiden inderdaad in hun wegen, hun eigen wegen laten gaan. Dat is vanaf dat moment zo gegaan. Dus ja, en kijk in Efeze 2. En dat zijn, dan zit je in deze situatie. Efeze 2, en hij heeft u, vers 1, u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waar door de misdaden en de zonde. Dus dood door die misdaden en de zonde. Loon van de zonde is de dood. Adam ging niet gelijk dood, maar hij werd wel uit het hof geworpen. Moest eruit. De gemeenschap was verbroken. En later is hij fysiek ook dood gegaan. Dus uiteindelijk, we gaan allemaal dood door die misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Dus dat zijn die wegen die de heidenen zelf hebben bewandeld. Die, waarvan God zegt, hier, bewandel maar je eigen weg. Naar de eeuw deze wereld. En dat is een weg die is in overeenstemming met de oogsten van de macht der lucht. De boze. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus die geest, voordat wij gingen geloven, die geest was in ons. En dan bewandelen we dus onze eigen weg. Die nu werkt. Dus de geest van de oogsten van de macht der lucht. We weten allemaal wie dat is. Want dat is ook de strijd tegen wie wij, degene tegen wie wij de strijd hebben. Onder welke wij ook allen, dus allemaal, eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees, doende de wil des vlees en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat is iedereen in Adam, die zo geboren wordt. Doende de wil van het vlees, mijn zondige vlees, de oude mens en de gedachten. En we waren onze positie een kind van nature, bij geboorte, van de toorn. De toorn die over deze wereld gaat. Dus ja, die geest was in ons. Dus wij waren niet beter. Wij zijn nu ook niet beter dan een, iemand die de Heer niet kent. Helemaal niet. Want wij waren namelijk exact hetzelfde. Dus altijd een beetje opletten als je andere mensen veroordeelt. Dat zou ik nou nooit doen. Ja, jij mag makkelijk praten. Wij zijn gered. En dat hebben we niet eens zelf gedaan. Hij heeft ons gered, ja. Christus is onze verlossen. Dus we hebben ook helemaal niets om in te roemen, want die geest die nu ook in die andere, in de ongelovige wereld werkt, die heeft ook in ons gewerkt, ja. Nou, kijk in Efeze 4 vers 17, even dus de positie van de heidenen, voordat hij ging geloven, en dat hij ook Abba Vader kan zeggen, hij was compleet vervreemd. Efeze 4 vers 17, de roept Paulus ook de Efeziërs op, en appelleert aan die tijd voordat ze ook geloofden waren, voordat ze gingen geloven. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij, en het woordje niet meer is zo belangrijk, niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Nou, en dan zie je wat die situatie is, hoe ze dan gewandeld hebben in het verleden, voordat ze gingen geloven, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is. De onwetendheid die in hen is. Weten niet van de Bijbel. Weten niet van het licht van God. Kennen zijn kracht niet. Door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven. Zie je, God heeft hen wel overgegeven. Omdat ze zichzelf hebben overgegeven, ja. Om alle onreinheid gierigelijk te bedrijven. Met Genesis hadden ze gewoon moeten zeggen, oké, we moeten ons verstrooien, verspreiden. Maar ze gingen gelijk in rebellie, na de zondvloed, hè. Hoe kort is het geheugen van de mens, ja. En dan komen ze weer in rebellie, in opstand. En dan gaan ze zichzelf een naam maken. En dan willen ze hun eigen godsdienst oprichten. En zelf bepalen hoe wij die God moeten dienen. Nee, dan ben je dus onwetend, ja. Vervreemd van zijn leven. En, nou ja, oké, dat is dus de situatie. Dus als je niet meer zo moet wandelen, want ja, je hebt natuurlijk twee dingen, wie je bent, maar God wil ook dat je, ja, als een kind van hem gaat wandelen. Maar hoe doe je dat dan? Ja, de vorige keer hebben we natuurlijk ook gehad over het nieuwe leven in Christus leven. Romeinen 6, 7, 8. Dat heeft alles met onze heiligmaking te maken. We zijn heilig, maar we hebben ook met heiligmaking te maken. Daar hebben we vorige week over gehad. Dat is Romeinen 6, 7, 8. Heel belangrijk, dat moet je gewoon weten. Dus niet meer wandelen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat kan alleen de Heilige Geest in mij dus veranderen. Want voordat ik in geloof ook, was ik ook vers 18 en ik was ook christelijk opgevoed. Ja? En dan probeer je eraan te voldoen, maar zonder Gods geest ging dat gewoon niet lukken. En alleen de Heilige Geest, als die kan het in mij veranderen en die kan mij dan ook de overwinning geven. Want je hebt overwinning nodig, want vlees is gewoon het sterkst in jou. Dat kan jij jezelf echt niet uit jezelf overwinnen, daar heb je de kracht van de opstanding nodig. Dus ja, niet meer wandelen, dat tegen de Efeziërs zegt hij dat. Die komen uit die heidense wereld. De afgodische wereld was dat. En die daarna gehoorzaam waren. Ze waren allemaal, toen de tijd, al die volken waren met religie bezig. Ze kenden de God van de Bijbel niet. Ze keken naar de sterren die aanbaden ze. Ze zochten allemaal iets om een God aan binnen. En elk volk had zo zijn eigen God. En als je dus een andere ter strijde trok tegen een ander volk. En je won, want die God had jullie de overwinning gegeven. En dan was jouw God sterk als de God van het andere volk. Ja? En dan komt Israël en die zegt, nee, er is maar één God. Dus wat jullie allemaal aan bidden, dat bestaat gewoon niet. Ja, en dan heb je natuurlijk een probleem, ja, in de wereld. Maar goed, ook in 2021, die Efeziërs komen uit het heidendom. Wij komen er ook uit. Wij wonen ertussen. We hebben wel een maatschappij. Dat wordt wel minder, maar het was een redelijk christelijke maatschappij. Toch. En dat is natuurlijk, ja, maar het is nog steeds heidendom waarin wij wonen. Ja? Dus dat is in 2021 nog steeds heel actueel, deze tekst voor ons. Nou, niet meer wandelen, dat is dus door de Heilige Geest, dat die jou dat in staat stelt. En dat is de Heilige Geest, dat is van de aanneming tot zonen van God. Dan ben je op het moment, zodra je de Heer Jezus hebt aangenomen, dat je die geest van het zoonschap hebt. Nou, dat klinkt mooi, maar wat betekent het dan allemaal? Ga even mee terug naar Romeinen 8 vers 12. Dus in vers 15 weten we dat we hebben de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. En daardoor kan je nu ook door de geest roepen echt Abba Vader. Omdat je weet, ik ben ook echt zijn kind. Zeg je niet uit een ritueel of wat dan ook. Ik weet dat, ik zeg dat met mijn hart. Maar daardoor, kijk, dan zie je in vers 12. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Wij hebben nu geen excuus meer dat je zegt van ja, nou ja, zo ben ik nou helemaal. Ja, dat komt elke keer terug. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik kan het gewoon niet. Nee, ik heb geen excuus meer om nu naar het vlees te leven. Waarom niet? Ja, als ik nog was voordat ik ging geloven, zonder Heilige Geest, dan kan je zeggen, ja, ik kan niet anders dan zonderen. Dat klopt. Maar dat excuus heb je nu niet meer. Want je hebt die Heilige Geest ontvangen. En dan zegt hij ook hier ja. Ja, ik ben geen schuldenaar naar het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar let op, kijk. Indien gij door de geest, daar heb je hem, de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dus de werking van het lichaam, hoe denk je dat de meeste mensen die proberen te doden? Dat is door de wet te houden. Maar dat staat hier niet. Het is door de geest. Kan je de werking van het lichaam doden. Wat gebeurt er als jij denkt dat je onder de wet gaat leven? Dan gaat juist de werking van het lichaam niet doden. We weten allemaal, die worden juist levend. Dus de geest is heel erg belangrijk. Nou ja, in de evangelische wereld hoor je natuurlijk ook heel veel over de Heilige Geest natuurlijk. En over de wonderen, de krachten, al dat soort dingen meer. Maar daar moet je ook natuurlijk wel begrijpen hoe die nu werkt. Ik zat vanochtend een stukje te kijken naar een prediker van een gemeente op televisie. En die had het daar ook over de geest. En ja, het eerste, je bent een helemaal burger. En dat waren allemaal goede punten die hij gaf, vond ik, op zich. En dan moet je ook weten, als je een hemelburger bent, hè, Filippenzen 3, onze wandel is in de hemel, ja, dan moet je ook, net zoals je hier in deze maatschappij leest, dat je het systeem moet weten. Ja, je kan ook niet tegen een politieagent zeggen, als jij tegen het verkeer ingaat, oh ja, dat wist ik niet. Wat zegt de agent dan? Ja, dat hoor je te weten. Dan denk ik, ja, dat klopt. Dat was een mooi punt, ja. Maar dat is met dit ook, en dat was een mooie vergelijking. Dus wij moeten ook natuurlijk, wij zijn gezet in de hemel, moeten ook weten, wat zijn de leefregels van deze wereld, Maar hoe ik als kind daarin moet functioneren, moet je dat systeem ook kennen. Maar dan, ja, dan komt u met de geest met al de tekenen en wonderen. Dat was het eerste wat je moest weten. Ik denk, oh, wacht even. Ja, oké. Okay. Het is belangrijk, je weet hoe de geest werkt, toch? Zeker. Maar, dan gaan we natuurlijk wel recht snijden. Want als je dat niet doet, dan kom je juist in de problemen. Want in de brief van Paulus weten we, heeft het ook over krachten, genezingen, gezondmakingen. En als je niet recht snijdt en je wil gehoorzaam zijn, dan snap ik zo iemand wel. Die wil gehoorzaam zijn, oprecht. En dat je dan dat wil gaan zien natuurlijk. Dus ook hier belangrijk, snijd het woord waar terecht. Want de geest werkt nu echt niet meer zoals die in het begin bij de apostel Paulus werkte. Bepaalde dingen, die gaven, want dat zijn het, de gaven van de geest, die zijn er niet meer. Je hoeft niet naar buiten te kijken. Vorige week had Jaap pech met zijn auto. Nou, Jaap dacht niet van dat komt door de duivel bijvoorbeeld. En nou, zometeen dan gaat mij God misschien wel zorgen dat ik weer thuis kom. Of een mooie wacht op een wonder. Nee, gewoon naar huis gereden, voorzichtig en naar de garage en hij is weer gemaakt. Ja? Maar een simpel voorbeeld. Maar ik weet in het verleden nog wel eens dat men echt, ik heb een verhalen gehoord dat men ook dacht dat God ook op dat punt mooiste wonderen kon doen. En dat zei die man tegen mij, die was bij ons in de gemeente toen. En dat hij dat echt had meegemaakt. Dus ja, dat ja, helaas, net zoals de engelen, die gij niet gezien hebt, hou ik toch aan het woord vast. Al zegt iemand duizend keer, ik heb een engel gezien. Ik lees bij Paulus, nee, die heb je niet gezien. Kan helemaal niet. Ja, dat gaat toch voor wat het woord zegt. En geen menselijke ervaring. Maar goed, wij zijn dus nu door de Heilige Geest, hè, in vers 13... Daar is het door, zijn we in staat gesteld nu om niet meer volgens Efeze 2 wat we net lazen en Efeze 4 vers 17 zo, om niet meer zo te wandelen en zo te leven. Daar hebben we de Heilige Geest, nee het is door vers 15, kijk, want, vers 14 heeft over het lijden door Gods Geest, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, maar gij hebt ontvangen de geest der aannemen tot kinderen. En dat is degene die ons leidt en niet door de geest de dienstbaarheid, door de wet. Want door de wet neemt de zonde juist toe. Toch, als je Romeinen 8 vers 15 leest, denk je, waarom is dan een zegening? Waarom is het zo bijzonder eigenlijk als ik dit nou hier lees? Denk je, ja, het is bijzonder omdat Paulus zegt dat wij, wie zijn wij? Heidenen. Dat wij de geest der aanneming hem ontvangen. Wij zijn tot aanneming tot kinderen gemaakt. Wij, heidenen. Hoe kan dat? Romeinen 9 vers 4, wat staat daar? Over Israël, in vers 4, welke Israëlieten zijn, zijn broeders in het vlees van Paulus. Hij heeft er verdriet om, omdat ze dus niet geloven. En dan zegt, ik zou wel willen, in vers 3, willen wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die in mijn maatschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen? Oké. En de heerlijkheid, de verbonden en de wetgeving, de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders? Dat zijn allemaal dingen die wij niet hebben. Maar ook dus de aanneming tot kinderen niet. Dat was niet voor de heidenen. Dat was voor Israël. En daarom is het bijzonder dat Paulus zegt dat wij heidenen het nu ook zijn en hebben. Kijk met me mee in Galaten 4 om even de Bijbel te laten uitleggen wat nou de aanneming tot kinderen en tot zonen maakt. Galaten 4 vers 1. Doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Ja, als ik met name mezelf, daar hou ik mezelf als voorbeeld. Maar ik heb het ook meegemaakt. Mijn vader had een bedrijf. En die begon toen later in het parket. En toen kwam mijn neef daar werken. En ik, na een paar maanden, ging ook voor school af. En ik ging ook werken bij mijn vader. Nou, dat kan je ook in het brede trekken, in grote bedrijven. Je kent het wel, het zoontje van de baas en het personeel. Het zoontje van de paas, die wordt dan, als het goed is, eerder nog wat harder aangepakt natuurlijk. Om maar te laten zien dat er geen verschil is. Hij moet hetzelfde werk doen als de rest. Ja, als je hem gaat voorttrekken, dan krijg je natuurlijk, dan gaat het scheef groeien. En dat zie je ook wel eens met kinderen van dominees en zo. Ja, die worden extra. Oh, kijk, daar zit er eentje, ja. Klopt, hè? Je bent zeker harder aangepakt. Want, ja, jij trouwens ook. Want jij bent een zoon van de voorganger. Dus mijn kinderen hebben er ook wel eens om moeten lijnen. Maar dat gebeurt dan, hè? En om maar te laten zien, hè? Denk erom. Nou, dat is dus met dat ook zo. Hier, wat je hier ziet staan. Dus een kind, zolang... Terwijl die een erfgenaam is. Ik was ook een erfgenaam van mijn vader. En die jongen die toen bij ons werkte, dat was Kees, dat was mijn neef. Maar die zag het al een beetje aankomen. Terwijl ik echt, ik kwam er later bij en hij moest zeggen wat ik deed. Maar toch zat hij al een beetje bij de klant, zo smalend van, ja, dat moet mijn baas worden later. Zo, weet je wel. Dus dat deed een beetje zo minachtend. Zo ging dat toen. Dan kreeg je zo dat, hè. Terwijl, nou ja, zo gaat dat in de wereld. Maar goed, maar hij verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, dat kind. Want hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dus als je dat systeem hebt, dat een kind, je hebt dienstknechten en je hebt kinderen, dat kind moet dan hetzelfde doen als de dienstknecht, hoewel eigenlijk de toekomstige heer en erfgenaam is van die dienstknechten. Maar goed, hij krijgt gewoon dezelfde behandeling. Want hij is onder voogd en verzorgers. Maar tot een bepaalde tijd. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dus er is een tijd dat die vader, die zoon van hem, op een gegeven moment wel die positie van een zoon en een erfgenaam gaat geven. En dan komt hij wel boven die dienstknechten uit. Dan komt dat verschil naar voren. Alzo, en dan gaat Paulus met ons vergelijken. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Dus onder de wet. Ja? Dienstknechten, dienstbaarheid. Je moet doen wat de wet zegt. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, dat is toen Christus op aarde kwam, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden onder een vrouw, geworden onder de wet. Christus was uit een vrouw geboren, Maria, net zo min als wij, en onder de wet. Evangelie is onder de wet. Waarom? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, die onder de wet waren verlossen zou. Paulus spreekt nu even als de apostel van Heiden in de bedenkende genade en kijkt terug. Hij kwam daarom Israël te verlossen onder de wet. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Hier spreekt hij dus over Israël in het ene vers. Nou ja, het is niet gebeurd. Opdat wij, heidenen, maar ook Paulus ook, wij, hè. Is een Jood. Dus Jood en heiden nu, in de bedenkende genade, de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Nou, en als we doorlezen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft, kijk, God, we zijn dus zijn kinderen. Heeft God de geest zijn zoon, zie je, het is de geest van zijn zoon, het is de geest Gods, maar het is ook de geest van zijn zoon, uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader, net zoals Christus dat in de hof van de Gethsemane nee zei. Zo, dat is toch wel bijzonder, hè? Gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Ik ben niet meer onder de voogden en verzorgers, beeld van de wet, ja, die zegt wat je moet doen, en je wordt bestraft elke keer en getuchtigd. En ook krijg je straf. Maar op een gegeven moment is die tijd voorbij. Ik bedoel, als jij natuurlijk eenmaal de erfgenaam en je bent tot een zoon gemaakt, tot een vader, dat je toegang hebt tot alles en dat je dus ook mee gaat besturen, ik noem het maar even, met een bedrijf en autoriteit krijgt en zeggenschap in het geheel en mee mag denken en de erfenis mag beheren, al dat soort dingen. Dat is op het moment, dan krijgt hij ook die verantwoordelijkheid. Maar dan is hij dus niet meer gelijk aan die dienstknecht. En zo past Paulus dat op ons toe. Dat je onder de wet was als een dienstknecht. En nu ben je dus een zoon geworden. En dat heeft te maken ook met de erfenis. En indien gij een zoon zijt, kijk, dan ben je ook een erfgenaam Gods door Christus. Gaan we met Christus, zijn we dan erfgenamen van God. Ben je dus tot een zoon gemaakt. Wij heiden. Dat is bijzonder. En dat is de Bijbelse uitlegging, zeg maar, van de aanneming tot kinderen. In Engels hebben ze gewoon één woord voor. Adoption staat er gewoon. Wij hebben aanneming tot kinderen. Is dat, ik word nog wel eens geschreven, wil men altijd aanmerking maken. Of altijd, maar er gebeurt nog wel eens dat men dan die statenvertaling weer probeert op een of andere manier aan te vallen. Dat het niet goed zou zijn. Maar aanneming tot kinderen, dat is ook adoptie. Dat is hetzelfde. Dat betekent ook. Ik heb even gekeken wat er dan. Bij mij, ik heb zo'n studiebijbel. En dan zie je ook die grondtekst erbij. En dan heb je het woordje. Huiothesia. En het woordje huiwas, dat is zoon. Dat is Grieks. En titemi, en dan samengevoegd. Huiothesia. Plaatsen zetten. Zoon plaatsen zetten. Met andere woorden. En het is een juridisch begrip. Van dat iemand aan een ander de titel en rechten van een zoon verleent. Nou, in de gewone wereld van de adoptie. Ik heb vroeger ook financieel kindjes geadopteerd. Dan stort ik geld. Weet je, had je toen foster parents planning. Ik was bij wereldkinderen. Dat deed mijn zus ook. En daar had ik het dan van. Maar goed, dat was op afstand gewoon financieel. Maar je weet, er zijn veel kinderen geadopteerd in dit land. Dus dat betekent dan, als je zo adoptie leest, aanneming tot kind. Ik neem een kind, die is niet van mij. En die breng ik naar Nederland. En die adopteer ik en dan voor de wet. Wat gebeurt er dan? Hij was niet geen lid van jouw familie. Maar dan wordt hij lid van jouw familie. En dan is het, dus wat ik net las. Dan krijgt hij ook de titel, wat is dat eigenlijk van een zoon? Nou, dat je zegt, dat is mijn zoon. En die zoon zegt dan, dat zijn mijn vader en moeder. Ik heb die programma zelfs gezien, van adoptie. Dat die kinderen, zeggen, hebben ze opeens, gaan ze hun eigen vader of moeder weer zoeken. Dan hebben ze twee vaders of twee moeders. De ene heeft het dan afgestaan. Maar bij die andere in Nederland, dat is hun, niet meer biologisch dan, maar wel de wettelijke vader en zoon, de vader mag zeggen, dat is mijn zoon. Want dat is wat adoptie doet. Dus van een vreemde, die maak je lid van jouw familie. En dan krijg je de rechten van een zoon, erfgenaam dus. En ook de titel, mijn zoon. Dat is niet, ja, dat is mijn geadopteerd kind. Nee, dat is mijn zoon. In de Bijbelse zin, aannemen tot kinderen, is dat niet helemaal zo. Want wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? Dat het is reeds je zoon. En die verklaar je dan tot een zoon. Op de tijd die door de vader tevoren gesteld is. Dus niet een vreemd kind. Bij Israël bijvoorbeeld. Dat is een zoon van God. Genoemd. Mijn zoon, zegt hij. En zij zeggen ook vader. Dat is de positie die ze hebben. Maar ze moeten natuurlijk wel de verlosser aannemen. Maar het heeft alles te maken ook met een erfgenaam. Nou, dus als je kijkt, je wordt niet meer behandeld als een slaaf en de straffen als je eenmaal tot een zoon bent gemaakt. Dus dat voorbeeld van mezelf ook. Ik werd later met mijn vader, we hadden een firmacontract. Op een gegeven moment ging hij dat opstarten en ik kreeg steeds meer aandeel. Maar het was op een gegeven moment de tijd, ja in dit geval was het mijn vader stierf. Maar we hadden al een datum besloten, dan stop ik ermee en dan ben jij hier de directeur, om het zo maar even te zeggen. Die tijd hadden we al bepaald. Snap je? Maar dat doe je met je eigen zoon. En dat is het punt juist. Je gaat dan delen in het beheren, in het regeren. Je krijgt, als je het even bij een bedrijf houdt, bevoegdheid om te tekenen, bankpassen, het geld, de erfenis. Als je niet aan een bedrijf denkt, dan denk je gewoon, je bent een erfgenaam en je kan ook niet meer onterfd worden trouwens. Dus ja, bij een bedrijf kun je het inderdaad ook vergelijken. Die zoon die er al werkt is aan een dienst en gelijk, toch komt op het moment, dan wordt hij tot een zoon gemaakt terwijl hij dat al is. Maar dan wordt hij de erfgenaam en dan krijgt hij het voor het zeggen, die positie krijgt hij dan. Nou ja, we gaan dus, als je kijkt hier in 4 vers 5 en 6, dat wij dus nu die aanneming tot kinderen verkregen hebben. Wij heidenen, nu ook, zegt die Romeinen 8 vers 15 ook, dat wij hebben de aanneming tot kinderen gekregen. De geest. En Israël kreeg het niet in vers 4. Nog steeds niet. Want ja, er staat hierop dat hij in vers 5 degene die onder de wet waren, want de wet is weg, is aan het kruis geslagen, ze leven nu in de bedenking der genade, verlossen ze aan, wij de aanneming tot kinderen. Israël kreeg het niet. Voor hun was de aanneming tot kinderen toch? We hebben het gelezen in Romeinen 9 vers 4. Maar wij weten het woord hebben aan het rechts einde, want Israël is gevallen. We weten bij het kruis, Romeinen 11. En daarom, we moeten het onderscheid maken. Romeinen 11, vers 11, we kennen het. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Israël is gestruikeld en niet gevallen bij het kruis, maar gestruikeld. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heilige geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus Israël, voor hun is de aanneming tot kinderen, ze hebben het niet gekregen, want ze zijn gevallen toch. Maar het is tijdelijk, want dan bedenkt de genade is ertussen gekomen. Het gaat een keer gebeuren, want kijk, als je kijkt in vers 15. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Wanneer is de aanneming van het volk Israël? Als zij dat koninkrijk ingaan met Christus en de erfenis met Christus van God gaan erven. Zie je? Dus dat is voor hun die aanneming hebben ze niet gekregen. Dus bij Stefanus is het stopgezet. En nou, dat is zo uniek dat wij nu mogen zeggen dat wij nu de aanneming te kinderen gekregen. Niet in plaats van Israël. Nee, dat heeft te maken, wij leven met een andere bedeling, met een ander plan, op een andere plek. En daar is ook een erfenis. En daar praten we over. Want je leest in Galaten 4 dat hij zegt, Christus is geworden onder een vrouw, dan is hij toch een zoon? Toch? Het is geen strikvraag hoor. Het is gewoon ja, hij is toch de zoon van God? God is de Vader. Hij bad ook tot de Vader. Hij was zijn vader. Christus was onder de wet. Was hij ook. Dus als hij als een zoon geboren is, dan zou je dus kunnen zeggen, dan heeft hij toch de erfenis. Maar ook bij Christus moeten we zo gaan denken, dat ook bij hem een tijd gesteld is door God, dat hij de erfgenaam zou worden. Hij werd geboren, maar hij had nog niks. En dan gaan we zien. Christus onder de wet en die moest gehoorzamen. Hebreeën 5 vers 8. En hij heeft het ook geleerd. Uit het lijden. Kijk, Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was. Hij was een zoon. Ja. Nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Wat moet je onder de wet doen? Gehoorzamen. Dat is God gehoorzamen. De wet zegt dit en dat moet je doen. God of Christus heeft dat altijd gedaan. En onder de wet, wat ben je dan? Een dienstknecht, toch? Hoewel hij de zoon was, zegt de Heer. Hoewel hij de zoon was. Hij was een zoon. Maar, hij heeft gehoorzaamheid geleerd als mens uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, dat wil zeggen, wij merken ook wat het is om gehoorzaam te zijn aan God, toch? Want, dat leert jou wel iets. Je weet zelf wel dat als je over de Heer Jezus gaat praten of waar dan ook, dat kan lijden met zich meebrengen. Het sterven, het lijden van Christus in mij, doordat ik Christus verkondig, of als ik me zo gedraag, of ik ga erover vertellen, of ik neem bepaalde standpunten in en ik doe bepaalde dingen niet mee. En dat wordt niet allemaal met gejuich ontvangen. Dat kan, nou, dan krijg je hetzelfde wat Christus ook overkwam en Paulus overkwam. Ja? Dus dat is wat jou die gehoorzaamheid wel duidelijk maakt. Ja, dat ervaar je ook. Dat heeft Christus ook natuurlijk meegemaakt. Als een dienstknecht. Ja? De wet gehoorzamende. Dat deed hij in vers 14. Waar zat ik? Hebreeën 5 vers. Hoewel het er zo heeft geleerd. Oké. Nou, en vers 9. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn en oorzaak. Ik zoek even een andere tekst, maar die ben ik even kwijt. 5 vers 14. Nou oké, dit is wel duidelijk in ieder geval, ja. Hij is altijd gehoorzaam geweest onder de wet als een dienstknecht. En daarom moest hij ook op een bepaalde tijd tot een zoon verklaard worden. Terwijl hij al een zoon was. Snap je? Nou, ga mee naar Psalm 2. Nee, Hebreeën 1 vers 2. Sorry. En dan gaan we naar Psalm 2. Hebreeën 1 vers 2. Wat leert Hebreeën? Die spreekt in vers 1 dat God voortijds veelmaals op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeet, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De wereld, dat wil zeggen, Genesis 1 vers 2, de hemel en de aarde. Ja? En ziet hier Hebreeën, na het kruis geschreven, zie je dat God heeft hem gesteld tot een erfgenaam van alles. Christus, de erfgenaam van wat in de hemel is en wat op de aarde is. Is die gesteld. Dat is die tijd door de Vader van tevoren gesteld. En wanneer was die tijd? Kijk, Psalm 2. En dan gaan we naar Handelingen. Psalm 2. Vers 7. Nou, dat gaat ook straks over de tijd dat de Messias, Christus, komt naar de aarde. In vers 2 zie je, er is weerstand tegen de Heer en zijn gezalfde. En ze komen in rebellie in vers 3. En dan zie je in vers 5 dat God, in vers 4 zie je, die in de hemelen woont, zal lachen. Die zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toornen en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En wat zegt God dan? Ik immers heb mijn koning Christus gezalfd over Sion, de berg mijn heerlijkheid. En dan zegt Christus, want vers 6 is de God die dat zegt. Mijn zoon, dat wordt de koning. Ik heb hem gezalfd. Die zal eenmaal regeren. En Christus in vers 7 zegt dan, ik zal van het besluit verhalen. Ja? Er is een besluit door God gemaakt. En dat zegt hij hierna. De Heere heeft tot mij gezegd. Dus Christus zegt, Jehovah heeft tot mij gezegd. Heden, of vandaag, heb ik u gegenereerd. Wat is dat? Hij zegt tegen de zoon, ik heb u heden gegenereerd. Heeft hij dat gezegd toen hij daar net geboren werd? Heb ik u verwekt? Nee, dat is niet zo. Dit gaat niet over zijn geboorte hoor. Hoe kan Christus dan zeggen, wat heeft hij tegen mij gezegd toen ik daar als een babytje dan lag in de stal? Ik heb u verwekt. Nee, dat is gaan mee naar Handelingen. Dat is de tijd die tevoren gesteld is. En dan praten we over Handelingen 14. Nee, 13, vers 33, sorry. Dus, dat is die tijd door de God tevoren gesteld. Dat is dat hij tot een volle zoon verklaard werd. En gesteld werd boven die erfenis. Dat die erfenis aan hem gegeven is. Gegenereerd, dat betekent, ik heb je toch gegenereerd. Dat betekent verwekt. Tot een zoon verklaard. En dat is niet bij de bevruchting of de geboorte. Dat is bij zijn opstanding. Handelingen 13 vers 33 laat Paulus dat ook heel mooi zien. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. Nou, dat is dus de opstanding, kijk maar in vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Heeft hij al dus gezegd enzovoort. Zie je? Dit is de tijd door God. En het is al geprofeteerd. De opstanding is al geprofeteerd. Als hij zal opstaan uit de dood. Dat is het moment dat ik hem tot een zoon verklaar. En dat wil zeggen. Hebreeën 1 vers 2. Dat hij heeft de hele erfenis gekregen. Want we weten. Die erfenis was van wie? Was in handen van Satan. En door zijn dood en opstanding heeft hij die teruggekregen. Hij was onder de wet. Als een dienstknecht. Hij is trouw geweest tot aan de dood. Hij is opstaan. En toen heeft God hem tot een zoon verklaard. Terwijl hij dat al was. Maar het heeft dus met zijn positie te maken. Nou, kijk, Romein 1 vers 4. Dat is ook wel mooi om die erbij te nemen. Romein 1 vers 4. Dat gaat over Christus, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, na de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. De Zoon van God. bewezen zijn de zoon van God. De erfgenaam. Ja. Dus ja, dat is dus de tijd door God tevoren gesteld bij Christus. Hij is als het zometeen in het koninkrijk. En wij zijn het ook gemaakt, ja. En alles is in de hand van Christus gegeven, want hij is erfgenaam. God heeft het oordeel in zijn hand gegeven. Hij gaat de heidenen gaat hij allemaal oordelen, hoor, voor de grote witte troon. In Matthäus, aan het eind van het boek Matthäus, met de grote opdracht, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht, waar? In hemel en op aarde. Wanneer zei hij dat? Na zijn opstanding. Niet voor zijn opstanding, maar na zijn opstanding. Want toen is hij tot die zoon gemaakt en heeft hij de erfenis gekregen. En daarom gaat God nu alles weer in Christus terugbrengen. In de bediening der genade. Is dat via ons? En wij, ja. Dus als we nu even praten over onze aanneming. Kijk, Efeze 1 vers 3. Efeze 1 vers 3. En dan denk ik, ja, dat is toch fenomenaal zeg. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Waar? In de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondleggende wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Zie je? Tevoren. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. God wist dat plan. Vers 10, dat alles zal in Christus teruggebracht worden. Wat in de hemel is op de aarde is. Wij in de bedenkende genade zijn bezig met de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft ons hier, op dit moment, op het moment dat je ging geloven, ben je rechtstreeks tot een zoon verklaard. In één klap. Je gelooft en je bent het gelijk gemaakt. En dat is hier voor de grondlegging der wereld. Dus God wist vanaf die tijd, dan eenmaal dan, bij de roeping van apostel Paulus met dit evangelie, verkondigen wij natuurlijk Christus, en die gestorven is, maar hij is ook opgestaan. En dat geloof je. En dan word je tot een zoon verklaard. Dit is de tijd door God van tevoren gesteld, ja. En wij, Christus heeft het voor ons gedaan aan het kruis, de wet. En wij zijn niet meer onder de wet. Wij zijn nu onder de genade. En gewoon door het geloof zijn wij dus tot een zoon. Zijn wij dus een erfgenaam. Zonder die wet, zonder die voogden en verzorgers. Nee, wij zijn geen dienstknechten. Dus ga ook niet onder de wet. Dan ga je weer opstellen als een klein kind. Wat weer allemaal gezegd moet worden wat hij wel en niet moet doen. Die totaal geen benul heeft van hoe God nu bezig is. Je bent een mede-erfgenaam. Je bent tot een zoon verklaard. En Israël was natuurlijk onder de wet. En die hebben het nieuwe verbond nodig. En dan krijgen ze ook die Heilige Geest. In de toekomst straks. En dan gaan ze het koninkrijk in. En dan is voor hun die aanneming tot kinderen. Voor de erfenis hier op aarde. Maar ja, dat is nu natuurlijk niet aan de orde. En kijk in Efeze 2. Vers 4. Maar je denkt, ja, maar de opstanding. Hoe zit het dan? Als het met de opstanding is. Israël zal ook opstaan en het koninkrijk ingaan. Maar kijk, Efeze 2 vers 4. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem gestorven, begraven en opgestaan. Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. Levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zie je het? Dus we zijn met hem opgestaan. We zijn geestelijk allemaal reeds gezet in de hemel. Met die erfenis. En daarom krijgen we ook die geest van de aanneming tot kinderen. Zodat we nu wel kunnen gaan leven reeds als daar zijnde, maar terwijl we nog wel hier zijn. Want wij hebben een opdracht te vervullen, namelijk, we zijn gezanten van Christus met het evangelie van verzoening. Maar onze zoonschapspositie is door de opstanding. En die hebben wij dus, positie hebben wij nu reeds ontvangen. Door het geloof. Omdat wij zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan. Dus wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat is de geest van de aanneming tot zonen. Of de geest van adoptie. Dat klinkt wat sneller. Dat hele woord aanneming tot kinderen. Ja. Dat hebben wij dus ontvangen en dan ben je dus die erfgenaam. Nou, en hoe genieten wij dit, hoe ervaren wij dit nu? Nou, door de dagelijkse bekrachtiging door de Heilige Geest die onze sterfelijke lichamen levend maakt. Dat is door die kracht van de opstanding, ja? En die stelt mij nu in staat om voor hem te leven. Dus wij ervaren de kracht van de opstanding in het lijden. Wat is dat eigenlijk? Wij ervaren nu de reeds toch een voorproefje van de erfenis. Paul en ik hadden het net nog over, tenminste net thuis. En ik zei, ja Steven, als je nou dood gaat, op het moment dat je nu, Steven, ik weet nu, ik zit hier, ik ga nu dood. Dan denk ik, ja, wat gaat er dan door je heen, dat je dat weet? Nou, ik heb geen enkele moeite om hier alles achter te laten. Het enige dat je denkt, mevrouw, hè, je man, de kinderen en kleinkinderen. Ik zou niet weten wat mij nog hier zou moeten houden. Helemaal niets. Nul. Geen euro. Helemaal niks. Als ik nu zou doodgaan, dat enige wat ik dan denk van, ja, oh ja, dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus ik wil het liefst opnemen dat we met elkaar allemaal gaan, toch? Maar wat bindt jou hier nog? Dan zie je toch eigenlijk hoe onthecht je bent al van deze wereld. Dat je denkt, wat moet ik hier nog? Tenminste, ik heb dat niet. Ik denk jullie ook. Omdat ik ben al zo bezig met mijn erfenis in de hemel. Want daar is mijn thuis. Ja? En daar zie ik ook naar uit. En dat is dus wat ik nu doe en lees. Dat zijn eigenlijk allemaal voorproefjes ook van wat ik zo meteen ga krijgen. Waar ik naartoe ga. Het is toch bijzonder dat je dan kan zeggen, dan ben ik thuis. Ik ben er nog nooit geweest. En toch, dan ben ik eenmaal thuis. Dus dat is die ervaring, het voorproefje, dat je ook gaat delen in zijn glorie, in de erfenis. En dan mag ik reeds nu ontvangen dat de gestalte van Christus, zijn heerlijkheid in mij mag openbaar worden. Ja, dat hij in mij werkt. En dan verheug ik mij op de toekomstige erfenis. Nou, wanneer zal dat nou ten volle zijn? Gaan we mee. Daarom hebben wij, naar Romeinen 8, de geest der aanneming tot kinderen. Het is geestelijk. Dus je moet dat in het geloof aanvaarden. Het is gebeurd, ik ben dat. Maar ik weet, er komt een tijd, dan zal het ten volle fysiek en letterlijk gerealiseerd worden. Wanneer zal het ten volle gerealiseerd worden? Nou, dat is bij de opname. En wat is de opname? Mijn lichamelijke opstanding. Zie je? Dus ik heb de geest van de aanneming tot kinderen. Dat is allemaal geestelijk, mijn geest en ziel, maar ik ben er nog niet. Ik heb dat lichaam nodig en ik zal dus nog opstaan, fysiek letterlijk. Ja, dan ga ik dat meemaken. Dan ga ik naar de erfenis, want het onverderfelijke kan niet de hemel beërven. Nou, dus Romein 8 vers 17, indien wij, heb ik nou gelezen, vers 23, nee hè. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, kijk, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Kijk, wat staat daar? Verwachten en aannemen tot kinderen. Maar dat ben ik toch al? Ja, dat ben ik. Inderdaad, geestelijk ben ik dat al. En ik moet het ook zo leven en zo zien en van daaruit leven. Maar let op, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is de opstanding. En dan gaan we met elkaar de Here tegemoet. Dan gaan we zo naar die erfenis toe. Nou, Romein 8, vers 17. Indien wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. We zijn erfgenamen van God, de schepper van de schepping. En wij gaan mede-erven daarin. Mede-erven met wie? Met Christus. Christus is het hoofd. En in Colossenzen 1 leest toch ook dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, reeds nu. En hij is toch het hoofd van de schepping. Hij heeft hemel en aarde geschapen. Die twee afdelingen. En wij gaan dat hemelse beërven. Dus hij is het hoofd van de hele schepping. Maar wij gaan met Christus erven dat wat in de hemel is. Dat is onze erfenis. En daar is hij het hoofd van. En dat heeft hij geërfd. En wij hebben dat met hem geërfd. En gaan ook met hem daar regeren. Dat is het zoonschap. Nou, Efeze 1 vers 14 afsluitend. Dus ja, dat is een geweldige zegen. Efeze 1 vers 13, dat is hoe je gered wordt. Geloof het en ontvang de Heilige Geest, word je verzegeld. En in vers 14, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. De Heilige Geest is onze garantie. Hij geeft zijn geest. Als je een huis koopt, is dat huis is van de bank. Dat is dan voor hun de garantie. Ja? En dan woon je daar en het is pas eigenlijk helemaal van jou als je het helemaal afbetaald hebt. Maar hier zie je dat God geeft Als garantie voor ons geeft hij zijn geest aan ons. Zodat wij zeker zijn van onze erfenis. Dus met andere woorden, wij kunnen niet onterfd worden. Onder de wet kan je onterfd worden. Ja, ik bedoel, nou je doet het niet, nou dan ga je verloren. Maar met dit kan je niet onterfd worden. Je blijft altijd die zoon, een volle zoon. Efeze 2 vers 18, je hebt altijd toegang door één geest tot de vader. Altijd toegang tot de directeur, zeg maar. Altijd, als je een gebouw ziet, dan zie je in Amsterdam ook, in de A10, heb je dat ene gebouw, dan zie je en een mooi gebouw, en aan de zijkant zie je zo'n kantoortje aan de bovenkant er een beetje omheen. Nou, daar zit natuurlijk niet de bankmedewerker die aan de machinebank werkt. Daar zit de directeur. Die zit er meestal boven, toch? Volgens mij zit hij altijd boven. Er is, hoe lager, hoe minder in rang. Maar wij hebben toegang direct. Je kan zo naar binnen lopen. En je deelt mee. En je hebt toegang tot de schatten, zegt in Colossenzen 3. Nou, en dan zijn we in Efeze 3 vers 6, laatste tekst. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. De heidenen zijn mede-erfgenamen met Christus. Nou, dat heeft Petrus nooit gezegd hoor. Met Handelingen dat heidenen dat waren. Want de aanneming was tot kinderen. En daarom is het zo bijzonder dat Paulus dat opschrijft. Dat wij heidenen ook nu het zoonschap verkregen hebben. Dus je zingt het wel eens dat liedje zo. En je leest het. Maar het is een geweldige bevoorrechte positie. En ik zie dat als een hele mooie zegen van God die wij gekregen hebben. Vader, dank u wel vader voor die positie die we hebben. En dat is geweldig. En dat dank u ook voor in Christus naam. Amen. Goed, we gaan er even tussenuit. Tot zo.